Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben vandaag een heel uitgebreid onderwerp. Eerlijk gezegd moet ik erbij zeggen, zo werkelijk uitgebreid is het niet, maar het wordt veelomvattend, omdat er altijd zoveel materiaal bij wordt aangedragen en omdat ook in de praktijk vaak blijkt dat wij, zoals met zoveel schriftuurlijke onderwerpen, er vaak toch een wat vervormd beeld van hebben gevormd. En daar zit hem de moeilijkheid. Vandaar dat we vandaag een heleboel zaken moeten bespreken. Ik denk niet alles wat ooit in deze materie is aangedragen, dat kan natuurlijk ook niet. En ik zal proberen dus, voor zover het aan mij ligt, om me te beperken tot de hoofdzaken. In dat verband wil ik toch beginnen met te lezen een bepaald gedeelte uit de schrift. Dat is uit 1 Korinthe 2. De eerste Korinthebrief, hoofdstuk 2. Waar de apostel Paulus schrijft in vers 9. Ik begin bij vers 9. Er staat maar gelijk geschreven is: hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken, niet met woorden die menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Tot zover. Wat apostel Paulus in dit schriftgedeelte even heel snel naar voren brengt, is dat wij als natuurlijke mensen sowieso niet in staat zijn om de geestelijke dingen te verstaan. Dat is een bekende waarheid die de apostel hier aanhaalt in verband met heel andere zaken natuurlijk. Maar niettemin is dat waar dat de natuurlijke mens niet in staat is om geestelijke dingen te begrijpen. Maar wat er meteen achteraan komt is dat God ons juist deze geestelijke dingen heeft geopenbaard. De rijkdom van het woord van God schuilt hem juist hierin, dat iemand die wedergeboren is, iemand die dus door wedergeboren de geest Gods heeft ontvangen, wel degelijk in staat is om de diepten Gods te leren kennen. Dat is wat hier staat in dit schriftgedeelte. Of ik kan niet meer lezen, maar dat zou dan wel erg eigenaardig worden. Maar er staat hier duidelijk vers 10, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En daarna wordt erop gewezen dat de geest die wij hebben ontvangen, diezelfde geest is van God. Dat wil zeggen dat de geest die wij hebben ontvangen uit God zelf afkomstig is. En dat betekent dus dat wij op grond van de geest die wij hebben ontvangen ook inderdaad de diepten Gods kunnen leren verstaan. En ik zeg dat nu omdat het heel gebruikelijk is, heb ik gezien en ook gehoord trouwens, dat zodra we maar beginnen te spreken over de persoon van God en met name over de drie-eenheid, dan is altijd het eerste wat er gezegd wordt, dat kunnen wij niet weten, dat is veel te moeilijk, dat is ook veel te heilig, dan mag je bovendien ook niet aankomen. Waarna dan natuurlijk altijd de vraag overblijft, waar hebben die mensen dat dan vandaan gehaald in de tijd, in 325 was het geloof ik van onze jaartelling, om in het concilie van Nicea dan zo'n leerstuk omtrent de persoon van de godheid, of de personen, zoals zij het noemden, van de godheid aan te nemen. Als het waar is dat we daar niet aan mogen komen, dan zitten we dan toch opgezadeld met een kerkelijk leerstuk wat we helemaal niet hadden mogen ontwikkelen, want zo ligt het dan. En dat is ook wat in vele gevallen tegenwoordig gezegd wordt. Hè? En de andere kant is, als we wel zo'n leerstuk kunnen ontwikkelen en als dat terecht is, dan moet er ook een Bijbelse grond voor zijn en hebben wij niet alleen het recht, maar ook zelfs de plicht om deze dingen alsnog te onderzoeken. En ook dat blijft wel eens in gebreken. Ik heb in meerdere commentaren, de goede commentaren, want ik lees alleen de goede commentaren zoals u weet, In meerdere goede commentaren heb ik gelezen van, nou ja, die dingen rondom de drie eenheid van de goddelijke natuur, daar hoeven we ons niet verder in te verdiepen, want dat heeft men 1500 jaar geleden al gedaan. En dat is zo uitgebreid gebeurd, dus we kunnen dat gewoon gevoeglijk zo aannemen. En dat is de grootste fout die je ooit kunt maken, namelijk zomaar voor waar aannemen wat overgeleverd is. Want dat is waar de schrift voor waarschuwt, voor overlevering van mensen. Dat is toch zo? En verder zegt de schrift, ik heb dat gisteravond nog ergens gelezen, dat al de schrift van God is ingegeven en is nuttig tot lering. En daarna staat er wederlegging. 2 Timotheüs 3 vers 16. Er staat dus nuttig tot lering en tot wederlegging. En wederlegging wil niet zeggen weerleggen, zoals wij dat in het Nederlands opvatten, in de zin van bestrijden, maar het betekent opnieuw de basis leggen. De Engelsen zeggen reproof, opnieuw bewijzen. Ook de dingen die je eerst al geleerd hebt, die moet je later opnieuw terug kunnen vinden in de schrift. Je moet opnieuw weten hoe je eraan komt, waar het vandaan komt, waar het staat in de Bijbel, enzovoort. We moeten dat weten. Dat is niet een kwestie van vakkennis voor een theoloog, maar dat is een kennis van geestelijk, een zaak van geestelijk voedsel voor de gelovigen. En dat is heel wat anders. Zie? En daarom is het nuttig, en ik heb me er zelf ook uitgebreid mee bezig gehouden. Ik bedoel niet alleen met dit onderwerp, maar ik zou bijna zeggen mijn leven lang, hoewel het zo lang niet is. Maar ik heb me altijd bezig gehouden met reproof, met wederlegging. Waar staat het nou eigenlijk ook alweer? En als je het vergeten bent, moet je het weer opzoeken. Waar heb ik dat ook alweer vandaan? Hoe kom ik er dan? Waar staat dat nou helemaal in de Bijbel? En om dan meteen maar de koe bij de horens te vatten. Als je nou vraagt, waar staat het leerstuk van de drie eenheid in de Bijbel? Dan is het antwoord, dat staat natuurlijk nergens in de Bijbel. En dat zeg ik niet, dat zeggen ook alle commentatoren. Dus dat is heel gewoon, dat wist u misschien niet. Maar daarom zeg ik het steeds bij. Hè? Dat iedereen zegt, ook de theoloog zegt, de leer van de drie eenheid wordt nergens in de Bijbel expliciet geleerd. Begrijpt u mij goed van tevoren? Wij hebben deze dag aangekondigd als, het onderwerp van deze dag aangekondigd als de goddelijke drie eenheid en daar blijf ik ook bij. Ik bestrijd dat helemaal niet. De bedoeling is alleen dat we weten waar we dat in de schrift dan vinden, hoe we eraan komen. En het eerste punt is, en dat weet elke theoloog, en hij zegt het ook, dat die leer van de drie eenheid in de Bijbel nergens expliciet te vinden is. Dat wil zeggen, er is geen enkele schriftplaats waar dat ronduit staat. Niet in het oude, dat is in elk geval zo, en ook niet in het nieuwe. En roept u nou niet meteen van ja maar die tekst dan, Matteüs 28 en zo, want als we tijd hebben komen we daar vanzelf aan toe. Ik heb geprobeerd het een beetje systematisch te behandelen vandaag, dus we moeten vooraan beginnen. Maar op voorhand moet ik zeggen dat iedereen weet, iedereen die zich er ooit mee bezig heeft gehouden, weet en erkent dat een dergelijk leerstuk in de Bijbel als zodanig niet te vinden is, hooguit daaruit geconcludeerd kan worden. En dan wordt het natuurlijk al uitkijken geblazen. En eerlijkheidshalve moet er dan nog aan toegevoegd worden dat men dit hele leerstuk, het officiële kerkelijke leerstuk van de drie eenheid, nooit zou hebben uitgevonden, waar het niet dat men in het Nieuwe Testament heel uitdrukkelijk te maken heeft met het onderscheid wat er is tussen de Vader en de Zoon. Of zo u wilt, God de Vader en God de Zoon. En vanwege het duidelijke verschil wat daartussen is, is men gekomen tot de opstelling in de tijd, 1500 jaar geleden ongeveer, tot de opstelling van een dergelijk leerstuk, wat men tezamen met een heleboel andere leerstukken in de tijd heeft aangenomen in het Concilie van Nicea. En ik zal u er niet mee vermoeien met de kerkgeschiedenis, maar als u wist wat men daar nog meer heeft aangenomen, dan zou u bij u alle belletjes gaan rinkelen. Bij mij gebeurde dat tenminste ook. Dan bent u op voorhand gewaarschuwd. Hè? Maar goed, voordat we er dieper op ingaan, moeten we ons vanmorgen bezighouden met enige definities. Dat klinkt wat moeilijk, maar we zijn hier voor Bijbelstudie, dus we leren maar eens wat. Hè? We moeten ons bezighouden met definities. Want wij weten dat die leer van de drie eenheid wordt weergegeven met gebruikmaken van allerlei speciale termen. Als daar zijn in de eerste plaats het woord vader, daarna het woord zoon, eventueel, want dat speelt een hele belangrijke rol, het begrip verwekken. Dat speelt een heel belangrijke rol. omdat van de zoon gezegd wordt in de Bijbel dat hij ooit verwekt is. En dat is natuurlijk een prachtig onderwerp om een flink ruzie over te maken, hè? En om kerkscheuringen te veroorzaken. Dat is allemaal gebeurd, hoor. Daarom zeg ik dat ook, hè. Dus u bent vast gewaarschuwd. Dus vader, zoon wordt gebruikt. Het begrip verwekken wordt gebruikt. Het begrip geest wordt gebruikt. Het begrip woord wordt gebruikt. Want als men er niet meer uitkomt, dan wordt het begrip zoon vervangen door het begrip woord. Maar de vraag is, weten wij ook wat wij daaronder verstaan? Hebben we alles in de schrift gekeken wat zo'n woord betekent? Of hebben we zelf een afspraak misschien ook wel degelijk gemaakt over wat het woord betekent? En in de praktijk blijkt dat in verband met dit onderwerp geen van beide ooit gebeurd is. Namelijk, men heeft in de schrift niet gezocht naar de betekenis van de termen. En men heeft ook onder elkaar geen duidelijke afspraak gemaakt over wat men er dan onder wenst te verstaan. Want dat kan natuurlijk ook, hè? Je kan zelf een afspraak maken van wij verstaan dit of dat onder een woord. En dan zijn er nog een paar begrippen die een rol spelen. Dat is dan een wat minder Bijbels begrip, dat is het begrip persoon. Het komt wel in de Bijbel voor, maar niet zoveel. Want wat is een persoon? Als wij zeggen dat God bestaat uit drie personen, of in drie personen, want ook daar wordt al ruzie over gemaakt, dan is de vraag, weten wij eigenlijk wat wij zeggen? Weten wij wat een persoon is? En zo ja, hebben we dat dan afgesproken met elkaar of hebben we het begrip uit de Bijbel gehaald? Kijk, dat zijn de elementaire zaken. Het heeft geen enkele zin om over deze zaak te praten zonder dat we eerst weten wat die begrippen betekenen. En hoe dan ook, het kan zijn dat we Bijbelse waarheden onder woorden brengen met onschriftuurlijke uitdrukkingen. Dat kan. Dat vind ik niet zo heel erg, maar ik maak er wel bezwaar tegen natuurlijk. En daarom, aangezien wij niet met kerkelijke leerstukken ons bezighouden en ook niet met theologie, ook niet met kerkgeschiedenis, maar gewoon met de Bijbel, lijkt het mij het beste om vooraan te beginnen en om eerst te kijken wat die begrippen nou eigenlijk in de Bijbel voorstellen. Daar hebben we niet al te veel tijd voor. Ik kan ook niet alle schriftplaatsen aanhalen om te laten zien hoe het in elkaar steekt. En ik moet dus steeds voorbeelden geven. En als u erg vervelend bent, dan zeg ik, komt u maar eens langs volgende week. Dan zal ik u mijn aantekeningen meegeven. Dan zet ik de computer aan het werk, kan dit nog een keer uittypen. En dan krijgt u het mee en dan kunt u het zelf bekijken. En verder zal ik af en toe wel eens wat aanhalen wat u misschien zo gauw niet volgt of misschien zo gauw niet op kunt schrijven. Maar dan zeg ik, dan draait u het bandje nog maar even terug. Hè, want daar komt het dan allemaal toch ook weer op te staan. Want we hebben onze tijd hard nodig. Daarom begin ik vooraan nu, namelijk met eerst te spreken over het begrip vader. Als we zeggen God is vader, we spreken over God de vader, dan is de vraag, wat is een vader eigenlijk in de schrift? Dat is een eerlijke vraag. Dat is de meest elementaire vraag die je kunt stellen. Zo begint Bijbelstudie en zo behoort zelfs theologie te beginnen. En het antwoord op die vraag wordt gewoonlijk niet gegeven in de handboeken, omdat in de handboeken altijd staat dat het begrip vader een heleboel betekenissen heeft. Ik kan ze zo gauw niet tellen, maar ik heb ze hier allemaal onder elkaar staan. Het is een flinke rij van een stuk of 20. Een stuk of 20 betekenissen van het woord vader. En ik zeg u op voorhand dat zoiets niet bestaat. Een woord heeft maar één betekenis, dat is altijd zo. Het enige is dat wanneer we een woord uit de vreemde taal naar het Nederlands moeten vertalen, dat dan dikwijls blijkt dat wij er geen Nederlands begrip voor hebben. En dan zeggen we, zo'n woord heeft vele betekenissen, namelijk omdat wij het met vele verschillende Nederlandse woorden moeten vertalen, afhankelijk van hoe het woord gebruikt wordt. Dat is misschien wat moeilijk, maar zo ligt het nou eenmaal. Er zijn mensen die zeggen, we moeten een concordante Bijbelvertaling hebben. Nou, ik geloof niet dat zoiets kan. Ik vind het een nobel streven, ik begrijp het ook precies en in principe hebben ze gelijk. Maar het kan niet, omdat je de grondwoorden van de Bijbel uit het Hebreeuws en het Grieks niet concordant, dat wil zeggen steeds met hetzelfde woord, naar het Nederlands kunt vertalen. Of je doet de Nederlandse taal geweld aan. En dat is dus ook geen vertaling. Zie? En zo is het met het woord vader, dat kun je niet altijd met vader vertalen. Of je geeft het woord een nieuwe en dan Bijbelse betekenis. En zo gebeurt het dan ook eigenlijk in de praktijk. Want een vader is in de eerste plaats natuurlijk iemand die een zoon verwekt. En dat is een natuurlijke zaak. Zo komt het in de schrift voor. Maar daarna blijkt dat het woord vader ook vertaald wordt met grootvader of opgevat wordt als grootvader. Er wordt van Jacob gezegd dat hij de zoon is van Abraham in Genesis 28. Maar we weten dat hij de kleinzoon was. En dus het woord vader, het woord ab in het Hebreeuws, wordt opgevat als vader. Het wordt opgevat als grootvader. Het wordt vertaald met voorvader. Er staat er gewoon uw vaderen. En dat betekent het uw voorvaderen. Want de mens heeft nou eenmaal maar één gewone natuurlijke vader. Maar de Bijbel spreekt over uw vaderen. Er zijn het dus meer. En dan wordt het dus vertaald met voorvaderen. Dan wordt het vertaald met stamvader. Dat wil zeggen de vader van een stam, van een hele familie. Of van een volkstam dus. Zoals Juda de vader is van de Joden. Heel eenvoudige zaak. En dan krijgen we vervolgens dat het vertaald wordt met schoonvader. Ik doe het snel hoor even, want anders hebben we lang geen tijd genoeg. Het wordt vertaald met schoonvader, want het was David die Saul aanspreekt met vader. Maar David was de schoonzoon van Saul. Hij was getrouwd met een dochter van Saul. Maar hij noemt hem vader. Dus het woord vader betekent vader, grootvader, voorvader, stamvader, schoonvader. Vervolgens wordt het opgevat als leraar, als meester. Want dat is ook een vader. Vandaar dat je ook profeten zonen hebt. De profeten zijn dan de vader van die zonen. Dat komt omdat ze hen onderwijzen. En een leraar is dus inderdaad een vader of meester. Daarna wordt het gewoon opgevat als profeet. Profeten worden in de Bijbel, 2 Koningen 6 bijvoorbeeld, aangesproken met vader. Ja, niet altijd, maar soms wel. Daarna blijken priesters aangesproken te worden met vader. In de Bijbel komen de uitdrukking tegen vader en priester of priester en vader. Dat wil zeggen dat de priester als vader beschouwd wordt. Zie? En daarna wordt het woord vader gebruikt in de betekenis van echtgenoot. Als in Jeremia 3 gesproken wordt over de huwelijksverhouding tussen Jehovah, tussen de Heer en Israël, dan zegt de Heer dat hij hoopt dat Israël, zijn vrouw, ooit nog eens een keer hem zal aanspreken en erkennen als vader. Want het woord vader heeft in de Bijbel wel degelijk ook de betekenis van echtgenoot. En dan gaan we nog even verder. Vervolgens wordt het vertaald met raadgever of adviseur. Want Jozef wordt genoemd de vader van Farao. Kijkt u er van op, maar als Jozef zich bekend maakt aan zijn broeders, zegt hij, het is Gods wil dat ik Farao's vader geworden ben. Staat er echt? Nou, dan gaan we nog even verder, want dan krijgen we nog dat het woord vader gebruikt wordt voor de stichter van een stad. Er wordt iemand bijvoorbeeld genoemd de vader van Tekoa. Maar dat betekent dat hij die stad gesticht heeft. Dan heb je nog dat sommigen genoemd worden vader van een bepaalde handel. Ze hebben een bepaalde handel op touw gezet en de originator daarvan, zal ik dan maar zeggen, de stichter daarvan, wordt vader genoemd. In Genesis 4 vind je dat bijvoorbeeld al. Ik heb iemand gezegd, hij is de vader van dit. Dat vind je trouwens ook van mensen, dat van mensen gezegd wordt dat ze vader zijn van alle muzikanten of zo. Dat was dat niet Jubal? Dat was Jubal, hè? Ja, en Tubal Cain was de vader van alle smeden. Maar dat heeft niks met afstamming te maken. Ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Hè? En dan hebben we nog dat van vader gezegd wordt dat hij een beschermer is der wezen. God is namelijk een vader van de wezen. En dat betekent niet dat God wezen verwekt. Maar dat betekent dat hij hun beschermer is. Dat kan natuurlijk nooit, hè. Wezen worden nou eenmaal niet verwekt. Dat bestaat niet. Maar toch staat van God dat hij vader is van de wezen. Er staat bovendien dat hij vader is van de armen. In Job. En bovendien wordt gesproken over het beschermer zijn van een stad. Dan is iemand de vader van een stad zelfs zonder dat hij hem gesticht heeft. Dus hij de burgemeester of de koning van die stad of weet je veel. Maar dan wordt hij de vader genoemd. En zelfs in het Nederlands komt dat voor. Want wij hebben het over de burgervader. Aha. Zie je wel. Nou, dan heb je nog dat het woord vader gebruikt wordt voor afgoden. Voor demonen dus. En de conclusie is dan dat het woord vader gewoon betekent erflater. Dat wil zeggen dat de vader ik zal het anders zeggen, dat degene die bepaalde bezittingen weggeeft of bepaalde zegeningen weggeeft, of van wie bepaalde bezittingen of zegeningen afkomstig zijn, zo iemand heet vader. En omdat alle zegeningen van God komen, heet God dus de vader. Niet alleen van de Heer Jezus Christus, ook niet alleen van ons, maar in het Oude Testament ook van Israël bijvoorbeeld. God, uw vader. Dat is heel erg genadig, dat waren de Israëlieten in de dagen van de Heer Jezus blijkbaar vergeten. Maar in het Oude Testament komt het wel degelijk voor, vele malen zelfs, dat God genoemd wordt als vader van Israël. In meerdere opzichten. Waarom? Omdat hij zijn zegeningen aan hen geeft. En daarom is de vader niet de verwekker van iets in de eerste plaats, niet naar de natuurlijke, in de natuurlijke zin van het woord, maar de vader is degene van wie de erfenis komt. En of je dan vader is, of grootvader, of overgrootvader, of voorvader, of stamvader, of schoonvader, dat maakt niks uit. Want bij hem komt de erfenis vandaan. Begrijpt u? En vandaar dat de Bijbel geen verschillende woorden kent voor vader, schoonvader, grootvader en noem maar op. Dat maakt niet uit. Want daar is het allemaal vader. Zie? En als u er meer van wil weten, dan zeg ik, dan staat er een brochure achter over de dynastie van Adam. Daar heb ik een heleboel uitgelegd over dit soort zaken. Van wat vader eigenlijk inhoudt, een zoon en verwekken. Dan kunt u het zwart op wit nalezen met enkele, ook niet al te veel, maar met enkele voorbeelden. En het gaat er dus om dat als we spreken over een vader, dan wil dat niet zeggen dat hij ook kinderen heeft. Maar dan wil dat zeggen dat hij bezittingen heeft die hij weggeeft. Dat hij zegeningen heeft mede te delen. Dat is de vader. Amen. Zie? En daarom wordt vader gebruikt inderdaad voor God in het Oude Testament. Maar laat ik er dan meteen bij zeggen, dan kunt u er vast even aan wennen, dat in Jesaja 9 vers 5, en laat ik dat dan maar opzoeken, omdat dat toch essentiële versen zijn. Jesaja 9 vers 5, dat woord vader niet alleen van toepassing gebracht wordt op wat wij kennen als God, de Vader, maar ook op de Heer Jezus Christus. Je mag niet voorzeggen, Henk. Maar het is waar. Je hebt groot gelijk, dat is die beroemde vers uit Jesaja 9, waar staat in vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst en der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David enzovoort. Waaruit blijkt dat al deze titels die hier gegeven worden, dat die bestemd zijn op de Messias, voor de Messias. Dat wil zeggen, ze gaan over onze Heere Jezus Christus, om dan de volle titel eens te gebruiken. En de Heere Jezus Christus wordt hier genoemd zoon, in ditzelfde vers. Een zoon is ons gegeven. En tegelijkertijd wordt hij genoemd vader der eeuwigheid. Niet eeuwige vader, dat heeft men er wel van gemaakt, maar dat is niet goed. Het is inderdaad vader der eeuwigheid. Want als iemand een vader is, dan is de volgende vraag, wat is die erfenis dan? Als iemand een erflater is, dat wil zeggen dat hij een erfenis nalaat, wel waaruit bestaat dan die erfenis? En de vader der eeuwigheid is degene die de eeuwigheid heeft en meedeelt. Als we eeuwig leven willen ontvangen, kortom als wij de eeuwigheid willen ingaan, in de zin van in eeuwig leven, dan moeten we terecht bij de zoon inderdaad, die, waarvan gezegd is hier dat hij gegeven wordt, want hij is de vader der eeuwigheid. Hij is niet zijn eigen vader uiteraard, daar gaat het hier niet om. Het gaat erom dat hij de eeuwigheid bezit en meedeelt aan ieder ander. Want u weet het, waar het om gaat is dat we eeuwig leven zouden ontvangen, zegt Johannes, die trouwens zelf heet gave van Jehovah, Johannes, hè. En hij zegt, en dat eeuwig leven wat we moeten ontvangen, dat is in
Christus.
Dat is niet de term. Een half puntje, Henk. Dat eeuwig leven is
in de Zoon.
In de Zoon, juist, precies, ja. Dat eeuwig leven is in de Zoon. Het is deze zoon uit Jesaja 9 vers 5 bijvoorbeeld. Want die zoon is de vader der eeuwigheid. Hij geeft ons de eeuwigheid. Namelijk het eeuwig leven. Want eeuwig leven is er alleen in Christus. En daarom heet hij de Vader der Eeuwigheid. En u ziet dat nou de term vader gebruikt wordt zonder dat het ook maar iets te maken heeft met een leerstuk over de drie eenheid of wat ook. Zie, en dat is al heel verhelderend lijkt mij. Want nou weten we tenminste wat zo'n term inhoudt. Betekent dat hij ons de eeuwigheid geeft. Net zo goed als dat er achteraan staat dat hij ook vredevorst is. En dat betekent dat hij zal heersen in vrede. Heersen over de vrede zelfs. En dat is precies hetzelfde verhaal. Namelijk, wat wij ontvangen van God is vrede. Maar wie is onze vrede? Christus, hij is onze vrede enzovoort. Dat is Efeze 2. Dat is een duidelijke zaak. Zie? Dus het gaat over de Messias, die de vredevorst is. De echte Salomo dus. Degene die voor eeuwig op de troon zal zitten van zijn vader David. Maar die niet alleen de zoon van David en de zoon van God is. Maar tegelijkertijd is hij de vader der eeuwigheid. Zie? Dus u ziet, het begrip vader wordt in het Oude Testament niet alleen gebruikt voor wat wij kennen als God de Vader. Maar het wordt ook gebruikt voor wat wij kennen als God de Zoon. En uiteindelijk zullen we zien dat het ook nog gebruikt wordt voor de Geest. Voor de Heilige Geest namelijk. Want het blijft zo dat de Heer Jezus uit de Geest geboren is. En die is dus zijn vader. En nou blijkt dus dat het begrip vader op alle drie de personen van de Godheid van toepassing wordt gebracht. Ik gebruik die term nog maar even. Het begrip zoon zullen we later uitleggen. En het begrip persoon ook. Dus vader is de erflater, daar gaat het om. Vader is degene die de bezittingen heeft en die meedeelt. Over het algemeen genadiglijk, om met de Statenvertaling te spreken, want zo doet een vader dat. Anders zou hij namelijk een handelaar zijn. Hij verkoopt het niet, hij geeft het. Dat is een vader. Nou, dan gaan we naar het volgende begrip in dit verband. En dat is uiteraard het begrip zoon. En weer zoals dat in de schrift voorkomt. En ik noem maar een paar voorbeelden. In de eerste plaats kennen wij uit de Bijbel de term kinderen Israëls. Dat is dan uit de Nederlandse vertaling. Of de Engelse voor mijn part. Maar dat is een foutieve vertaling. Want wat er staat is zonen van Israël. Het is in heel veel gevallen zo dat de vertaling kind geeft. Terwijl de grondtekst zoon geeft. Als je het één keer weet wat het verschil is, dan vind je het later vanzelf terug. Dan kun je het zelfs ruiken of het goed vertaald is of niet. Dat heb ik tenminste erg. Maar het gaat er namelijk om precies hetzelfde. De vader is de erflater. En het verhaal kun je nou helemaal zelf afmaken. Want de zoon is de erfgenaam. Dus de enige betekenis van het begrip vader in de Bijbel. En het is ook de enige betekenis van het begrip zoon. De zoon is namelijk de erfgenaam. Degene aan wie alles gegeven wordt. En als ik het zo zeg, dan moet u een aha-erlevenis hebben, om het maar eens gek te zeggen. Dan moet u zeggen, oh ja natuurlijk, dat komt in de Bijbel voor. De vader heeft alle dingen aan de zoon overgegeven, enzovoorts. Wat het ook is, hij heeft het gegeven aan de zoon. En daarom is hij de zoon. Juist omdat hij ontving, is hij de zoon. Zie? Want een zoon is een erfgenaam. Vandaar dat zonen Israëls wil zeggen niet dat het zonen van Jacob zijn, want Jacob had 12 zonen. En de uitdrukking zonen van Israël, die wordt gebruikt voor alle afstammelingen van Jacob. En daarmee is Jacob, bijgenaamd Israël, niet alleen rechtstreeks de vader, maar in het Nederlands ook de stamvader van het hele Israëlitische volk. En alle Israëlieten heten zonen van Jacob, dan wel zonen van Israël. En dat komt omdat ze zijn erfgenamen zijn. En dat is wat van Israël gezegd wordt. En wat de Heer ook tot de fariseeën zei. Jullie zeggen dat je zonen van Abraham bent. Nou, als dat zo was, dan komt er nog wat meer voor kijken dan dat je alleen maar door hem verwekt bent trouwens. Hij zegt, want als je erfgenaam van Abraham wilt zijn, want dat is een zoon, dan moet je niet alleen van Abraham afstammen, maar dan moet je ook wandelen in de geestelijke voetstappen van Abraham. Namelijk, dan moet je ook geloven, anders ben je geen erfgenaam. Romeinen 3 en 4, Galaten 3. Zie je? En dan zie je dat het begrip zoon inderdaad betekent erfgenaam. Het eerste keer dat we dat heel duidelijk zien in de schrift is bijvoorbeeld in Genesis 5, waarvan van Adam gezegd wordt dat hij een zoon kreeg naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld staat er. En dat betekent dat Seth, Genesis 5, vers 3 en 4. Dat Seth het beeld van zijn vader erfde. Dat betekent het. Het betekent niet alleen dat hij gewoon door hem verwekt was. Dat geloven we zo ook wel. Maar het gaat er juist om dat hij zijn erfgenaam was. Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon. Naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had enzovoorts. En het gaat er dus om dat Seth de erfgenaam is van Adam. En daarna krijg je dat geslachtsregister door. En daarbij gaat het niet om de familieverhoudingen, want die kun je daar toch moeilijk uithalen. Omdat er altijd maar één genoemd wordt. Maar die ene wordt maar genoemd omdat het gaat om de eerstgeboorterecht. Om de erfgenaam namelijk. Zie? En daarom staat het er ook zo. Seth is uitdrukkelijk de erfgenaam van het beeld van Adam. En dat wordt dan later in het Nieuwe Testament, in Romeinen 5 bijvoorbeeld, vers 21, vers 12, wordt het uitdrukkelijk bevestigd. Namelijk dat alle mensen niet alleen afstammen van Adam, maar bovendien zijn erfgenamen zijn en zelfs de zonde hebben meegeërfd. En daar komt de term erfzonde dan ook vandaan. Dus nee, het is een goede term, maar het is niet een Bijbelse. Maar hij is wel goed, want het is wel een Bijbelse waarheid. Zie? Op zich. Maar een treffender voorbeeld haal ik altijd uit Genesis 15. Treffender voorbeeld van zoonschap namelijk. Halen we uit Genesis 15. Waar de belofte die God aan Abraham gedaan had met betrekking tot zijn zaad herhaald wordt. En dan staat er in vers 2 van Genesis 15, toen zeide Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos, zonder kinderen, heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. En dan staat er voort, zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En dat is goed vertaald wat ik nu lees. Ik weet niet hoe de andere vertalingen dat hebben, maar het is een beetje twijfelachtig vers, heb ik wel eens gezien. Maar zoals het hier staat, is perfect. Er staat, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn, terwijl het woord erfgenaam eigenlijk niet goed vertaald is. Want het woord zoon betekent erfgenaam. En wat hier vertaald is met erfgenaam, dat is het woord voor bezitter. Letterlijk staat er dus, zie, de zoon van mijn huis zal mijn bezitter zijn. Want de zoon zal namelijk de bezittingen erven. Dit is dat woord wat dikwijls vertaald wordt met erfelijk bezitten. Er staan er twee woorden in het Nederlands, maar er staat er één woord in de grondtekst. En er staan twee woorden in het Nederlands dan omdat men wel weet dat erfgenaam iets ermee te maken heeft, een erfrecht. Maar men weet in Nederland niet dat erfrecht al opgesloten ligt in het begrip zoon. En er staat, de zonen Israël zullen dat land erfelijk bezitten. Ja, dat dank je de koekoek. Er staat, de zonen van Israël zullen dat land bezitten. De erfgenamen van Israël zullen dat land bezitten. Dat staat er. En wat de vertalers doen, is dan het begrip erven of erfrecht onderbrengen bij een ander woord. Omdat ze wel voelen dat het er ergens moet zitten, maar ze weten niet precies waar. Maar het zit in de zoon. En vandaar dat Abraham Eliezer beschouwt als zijn erfgenaam. En hij noemt hem dus mijn zoon. Zie, de zoon van mijn huis zal mijn bezitter zijn. Maar dan zegt de Heer, en ziet het woord des Heeren was tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam, deze zal uw bezitter niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Want volgens het Bijbelse erfrecht is het inderdaad zo dat als er echt geen kinderen zijn en geen verdere familie, dan gaan de bezittingen over naar de hoogste in rang die er maar op volgt. En dat is dan in dit geval Eliezer. Dat is overigens voor de Bijbelstudieklanten onder ons heel interessant, omdat Eliezer als zoon van Abraham dus vervangen wordt door Isaac. Zo ligt het, hè? Daarom staan ze min of meer gelijk niveau. Zolang Isaac er niet is, is Eliezer de zoon van Abraham. En Eliezer is hetzelfde als Eleazar. En Eleazar is de zoon van Aaron, namelijk de tweede hoge priester. En de tweede hoge priester is eigenlijk Christus. De hoge priester van de tweede priesterorde, namelijk van het priesterschap van Melchizedek. En Isaac is een beeld van Christus. Maar Eleazar, of Eliezer, is dat dus ook. Om dan nog niet te spreken over Lazarus, 2 maal in het Nieuwe Testament, want dat is ook weer hetzelfde beginsel. Degene die opstaat uit de dood en daarmee eigenlijk het hoge priesterschap van het Nieuwe Verbond op zich neemt. Maar dat is een zijstraat waar ik waarschijnlijk later nog wel even op terug zal komen. Het gaat erom dat we zien dat Abraham niet aarzelt om het woord zoon te gebruiken voor Eliezer. Niet omdat hij hem verwekt heeft in die zin, in de natuurlijke zin, maar omdat hij volgens het erfrecht gewoon zijn erfgenaam is en daarom heet hij zijn zoon. Zie? En daarom is Abraham de vader van Eliezer, tot aan de geboorte uiteraard van Isaac. Een andere, inderdaad, Abraham is een vader van vele volkeren, in de zin van dat vele volkeren de belofte zullen erven. Dat op grond van geloof dan uiteraard en niet op grond van afstamming. En dan zie je dat afstamming dus een ondergeschikte rol speelt. Ik kom er nog wel even op terug. Ik wil nog een vers noemen, namelijk Genesis 27 vers 1, zomaar even ter illustratie. Genesis 27 vers 1, waar staat: en het geschiedde als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren en hij niet zien kon, toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, en zeide tot hem: mijn zoon. En hij zeide: zie, ik ben. Ja, inderdaad, ja, zie, hier ben ik. Maar daar ga ik nou niet op in, hoor, dat er staat: zie, ik ben. Maar dat staat er inderdaad. En dat heeft uiteraard wel zijn betekenis. Maar waar het om gaat is dat Isaac heel uitdrukkelijk zijn zoon roept en tot hem zegt: mijn zoon. Hij spreekt hem zo aan. Want wat hij roept is niet zijn kind of iemand die hij ooit eens verwekt heeft of zo, maar hij roept degene die zijn erfgenaam is. Hij roept zijn erfgenaam en hij spreekt hem ook zo aan: mijn erfgenaam. En vervolgens geeft hij hem dan ook in een wat ingewikkelde samenhang van de geschiedenis, geeft hij me dan inderdaad een zegen. Zie? Dus zoon is erfgenaam. Een ander voorbeeld vinden we een paar hoofdstukken verder in Exodus 2. Dat is ook een heel fraai voorbeeld. Daar staat in vers 10 van Exodus 2 over Mozes. En toen het knechtje, nou, er staat gewoon kind, hoor. Maar het gaat om een mannelijk kind en dat vertalen de Statenvertalers altijd met knechtje. Dan moet je een keer leren en dan weet je dat. En dan hoef je de vertaling ook niet meer te wijzigen. Hè? Een knechtje is een mannelijk kind. Dat is dus niet een zoon. Een mannelijk kind is niet een zoon. Wij noemen dat zo, maar de schrift niet. Dan moet hij eerst volwassen worden. Dan is hij pas zoon. Dan is hij pas erfgenaam. Iemand die niet meerderjarig wordt, wordt nooit erfgenaam. Ook in de Bijbel niet. En ook bij ons niet. Zie? Dus toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. Ja, dat gewone staat gewoon: het werd haar zoon. Niet ten zoon, de vertalers moeten weer doen alsof. Maar het is niet alsof. Het werd haar zoon. En ze noemde zijn naam Mozes, dat betekent ook zoveel als zoon trouwens. En zeiden: want ik heb hem uit het water getogen. En dat is de andere vertaling van Mozes. Dat betekent: het is uit het water getrokken. Het ene is een Egyptische vertaling, het andere is een Hebreeuwse vertaling. Maar waar het om gaat is dit: dat Mozes opgroeide bij Farao's dochter. U kent de geschiedenis van het biezenmandje, hoop ik. En anders lees u dat maar eens na. Maar het kind werd groot, het knechtje, het jongetje werd groot. En dus werd hij haar zoon. Zie? Ondanks dat hij niet uit deze Egyptische prinses geboren was, werd hij de zoon van deze Egyptische prinses. Gewoon in overeenstemming met de wet en in overeenstemming met de betekenis van het woord zoon. Nou, dan denk dat ik het er maar even bij laat. En oh ja, een heel interessant voorbeeld, maar dat heb ik ook in die brochure aangehaald, is dat bijvoorbeeld Zedekia genoemd wordt de zoon van Jechonia. En Zedekia was de allerlaatste koning van Israël. Al ondergeschikt aan Nebukadnezar. Jechonias of Jechonia of Gonia of hoe die maar heet, werd weggevoerd in ballingschap. En er werden de ogen uitgestoken enzovoorts. En hij was kinderloos, heel uitdrukkelijk schrijft deze man kinderloos, staat er in de profetieën. En hij had dus inderdaad gewoon geen kinderen ook. En hij werd opgevolgd op de troon door Zedekia. Maar Zedekia was de broer van Jojakim. En Jojakim was de vader van Zedekia. Met andere woorden, als u nog wakker bent, even kijken of u nog wakker bent. Met andere woorden, Jechonias werd op de troon opgevolgd door Zedekia, maar dat was zijn oom. De broer van zijn vader namelijk, het was zijn oom. En toch wordt hij in de Bijbel de zoon genoemd van Jechonia. Niet omdat hij door Jechonia verwekt was, integendeel. Tenminste niet wat betreft de natuurlijke verwekking. Maar hij werd zijn opvolger op de troon, hij werd kortom zijn erfgenaam en dus werd hij zijn zoon. Dat is niet een speciale toepassing of een overdrachtelijke en figuurlijke toepassing van de term. Maar het is de letterlijke toepassing van de term. Want dat betekent het woord, erfgenaam. En u leest dan ook in de geslachtsregisters in de Bijbel, met name in kronieken enzovoort, dat daar steeds gezegd werd dat een bepaalde koning kreeg een boel zonen. En dan wordt één van die lui wordt herhaald en dan staat er nog eens een keer uitdrukkelijk achter zijn zoon. Zodat van één van de broers steeds twee keer gezegd wordt dat hij de zoon is. En dat betekent dat hij de opvolger is op de troon, dat hij het eerst geboorterecht heeft. En de vertalers hebben er zo verschrikkelijk in zitten knoeien en komma's zitten verplaatsen. En u weet dat dat niet mag, hè. Maar men begrijpt daar namelijk helemaal niks meer van. En het is werkelijk een vreselijke chaos. Ik moet u ook zeggen, wat ik u nu sta te vertellen over die begrippen vader en zoon, heb ik eigenlijk pas goed ontdekt bij het schrijven van die brochure over die geslachtsregisters uit Matthäus 1 en Lucas 3. Want dan blijkt pas precies wat die woorden inhouden. Zie, en dan zie je, je kunt er je voordeel mee doen door dit soort onbenullige zaken, schijnbaar onbenullige zaken, te bestuderen. Want je krijgt ineens inzicht, zelfs in de persoon van God zelf. Dus waar het om gaat is, vader is erflater, zoon is de erfgenaam, is degene die de bezittingen van de vader deelt. En dan ga ik meteen door naar een woord wat daarmee te maken heeft. Dat is namelijk het begrip verwekken of gewinnen. We lazen dat zojuist al in Genesis 5, Adam gewoon Zet. En Zet gewoon Enos en Enos gewoon Kenan, kortom. Dat woord gewinnen wordt daar steeds gebruikt. En een dergelijke term, maar dan in het Grieks, wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in Matthäus 1, in dat geslachtsregister. Het zogenaamde geslachtsregister, laat ik dat dan zo zeggen, in Matthäus 1. En het blijkt, met name uit Matthäus 1 blijkt dat, dat het woord verwekken, dan wel gewinnen, weliswaar in de eerste plaats de betekenis heeft van de natuurlijke voortplanting, maar de diepere, de wezenlijke betekenis is niet die van de voortplanting. Want die van de voortplanting is het proces van het verkrijgen van een kind, een baby dus, terwijl verwekken, genao in het Grieks, in werkelijkheid de betekenis heeft niet van het krijgen van een kind, maar het krijgen van een zoon. Namelijk het krijgen van een erfgenaam. En daarom is de hele term verwekken of gewinnen niet de term voor de voortplanting, maar het is de term voor het verkrijgen van een erfgenaam. Het is dus een tamelijk wettelijke aangelegenheid. En dat dat een wettelijke aangelegenheid is, dat hoort u allemaal te weten, want van de Heer Jezus wordt gezegd, of laat ik het anders zeggen, van Jezus van Nazareth wordt gezegd, uitdrukkelijk, dat hij de zoon is van Jozef van Nazareth. Dat staat in Lucas 3. In elk geval. Dat is wat moeilijk daar te vinden, maar het staat er. En het staat in ieder geval in Johannes 1. Een van de laatste versen, laat ik die dan even lezen. In Johannes 1 staat in vers 46... Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En dan kun je wel zeggen, ja, dat is wat hij dacht. Nee, dat dacht hij niet. Hij had volkomen gelijk. Alleen hij wist wat een zoon was, want een zoon is een erfgenaam. En Jezus van Nazareth was wel degelijk voor de volle 100% de erfgenaam van Jozef. Dat moet ook wel, anders kan hij niet eens op de troon komen. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben, want dat is in wezen een ander onderwerp. Maar dat het zo is, dat blijkt inderdaad ook uit Lucas 3. Ach, laat ik het nou dan meteen maar even aanhalen. In Lucas 3, vers 23, waar de vertalers weer even afwezig waren. Ze hadden ook al zoveel vertaald inmiddels, hè. Lucas 3, vers 23. Ja, het is niet dat ik de vertalers minacht. Sommigen denken dat wel eens, maar dat is absoluut niet het geval. Maar het is juist anders. Ik moet alleen hier en daar even corrigeren nog. Hè? Ja, zo is het nou eenmaal. Aanvullen.
Het is of we weer leggen, dan kan je verbeteren.
Zo is het, je hebt goed geluisterd, Henk. Nou, er staat in vers 23 van Lucas 3. En hij, namelijk Jezus, begon omtrent 30 jaar oud te wezen, zijnde, en dan tussen haakjes, alzo men meende, de zoon van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Mattat, enzovoorts. En dan staat het dus, alzo men meende, maar je hoeft echt niet doorkneed te zijn in de Griekse taal om te weten dat dit volslagen, want dan ook volslagen onzinnig is, die vertaling. Dat is geen vertaling. Er staat nomizos, en nomos is wet. Dus er staat dat hij volgens de wet de zoon van Jozef was. Amen. En de wet zit niet fout. Integendeel, de wet is het recht. En hij is dus inderdaad de zoon van Jozef. Want zoonschap is erfrecht en erfrecht wordt geregeld bij de wet. En dus is Jezus, net als Johannes 1 dat zei, de zoon van Jozef. Het staat er hier juist uitdrukkelijk bij, zodat we goed zouden begrijpen waar het om gaat. Dat erfrecht niet alleen afhankelijk is van de voortplanting, maar ook van andere dingen. En nu is het natuurlijk zo dat het krijgen van een erfgenaam normaal gesproken, gewoonlijk, als het goed is, gaat via de weg van de voortplanting. En vandaar dat het begrip genauw, of hoe het maar heet, verwekken, dat dat de betekenis heeft gekregen van kinderen krijgen. In de zin van verwekken, maar ook zelfs in de zin van geboren worden, want zo wordt het ook nog vertaald. Geboorte of verwekking, dat is in de Bijbel precies hetzelfde. Maar nogmaals, het wordt wel zo toegepast, dikwijls, op het krijgen van kinderen, maar het heeft de betekenis van het krijgen van zonen. En vandaar, een kind is ons geboren, maar daar zijn we niet zo erg ver mee, als vervolgens ook niet een zoon gegeven wordt. En daar ging het om in Jesaja. Dus verwekken is het proces waarbij de vader, waarbij de erflater, zullen we dan maar zeggen, een erfgenaam krijgt. En dat is in de praktijk inderdaad een wettelijke aangelegenheid. Vandaar dat geboorten ook opgegeven worden bij de burgerlijke stand, voor de wet namelijk. Het is een wettige aangelegenheid. Zo moeilijk is het dus niet. Datzelfde geldt trouwens voor een ander begrip wat hier direct mee te maken heeft, een nieuw testamentisch woord waar de vertalers ook in gebreken bleven, dat is de reden waarom ik het aanhaal. Dat is namelijk het begrip hyothesis. Dat is namelijk vertaald met de aanneming tot kinderen in de Statenvertaling. En in de Engelse wordt zelfs gesproken over adoptie. Dan kun je geadopteerd worden. En het wordt gezegd over de gelovigen in het algemeen, dat ze de aanneming tot kinderen, de adoptie, zouden verkrijgen. Zo van, wij zijn wel kinderen gods, maar dan toch aangenomen kinderen. Nou, daar hang je er ook maar fraai bij, hè? Dat vind ik nou niet zo'n prettige gedachte. Wanneer hij meerderjarig wordt, en dus volwassen wordt, aangesteld wordt officieel als de erfgenaam. En dat is een belangrijke aangelegenheid, omdat omdat in de Bijbel het erfrecht niet begint te werken bij de dood van de vader, maar bij de meerderjarigheid van de zoon. En de voorbeeld geef ik altijd, die gelijkenis van de verloren zoon, waarbij die zoon naar zijn vader gaat en zegt, vader, geef mij mijn deel. Let u op, hè? Ze heten uitdrukkelijk vader en zoon, en de zoon zegt tot de vader, vader, geef mij mijn, niet uw, geef mij mijn deel. Want zodra de zoon meerderjarig is, is hij mede-eigenaar van de bezittingen van de vader. Hij deelt daarin. En vader en zoon horen dus bij elkaar en hebben gezamenlijk één en dezelfde bezitting. Daar komt het op neer. En zo blijft het totdat de zoon besluit wij de wereld in te trekken, of de woelige baren te kiezen, of hoe dat dan maar meer gaat met een Hollandse jongen van Jan de Wit, of hoe dat maar heet, hè. En dan gaat hij naar zijn vader en zegt, vader, ik ga weg, de hartelijke groeten, en geef mij mijn deel. Ja, niet de definitieve erfenis, Want dat komt pas als vader overleden is. Maar de overlijden van vader is niet het begin van het erfrecht, maar is het eind van het erfrecht. Daar wordt het laatste restant van de erfenis aan de zoon gegeven. Maar zodra de zoon meerderjarig wordt, deelt hij de bezittingen van de vader. En tot op vandaag aan de dag komt dat in het Jodendom tot uitdrukking in de zogenaamde bar mitzwa. Dan wordt men namelijk zoon in overeenstemming met de wet. En in ieder geval zoon wat betreft de verplichtingen in de synagoge. Men deelt daarin. Zoon der wet, ja, inderdaad. Men wordt dus meerderjarig acht en men deelt in de verantwoordelijkheden die alle volwassen mannen dan hebben. Nou, daar gaat het om. Zoonschap is dus al in werking, ook als de vader nog leeft. Vader en zoon zijn dus één, feitelijk, omdat ze dezelfde bezittingen hebben. Hoewel de bezitting in principe afkomstig is van de vader. Want vroeger was er alleen maar de man, de eigenaar. En toen hij een zoon kreeg, werd hij vader. Eerder niet, uiteraard. Zie? Ja, want zo gaat het. Toen waren er ineens vader en zoon, maar ze hebben dezelfde bezittingen. En dat blijft zo totdat de vader overleden is. Ik praat nu gewoon over de menselijke aangelegenheden, hoor. Om de zwakheid uw vleesers wil, zal ik er maar bij zeggen. He? Dus ik praat over menselijke aangelegenheden. Als de vader is overleden, dan houdt eigenlijk de zoon op zoon te zijn. Want er is geen vader meer. En dat is nou net wat ik u wil vertellen. Dat vader en zoon dus relatieve begrippen zijn. Iemand wordt, ik tenminste, ik ben als kind geboren, zal ik dan maar zeggen. En daarna bij het meerderjarig worden, word je dan een zoon in de zin van erfgenaam. In de Bijbelse en de enige juiste betekenis van het woord dus, word je erfgenaam. En er is sprake van vader en zoon. En als we het hebben over Klein Haneveld, dan vragen mensen altijd van, welke bedoel je? He? De vader of de zoon? En dan vervolgens is het zo dat als de vader is overleden, dan is alleen de zoon over. Maar dan houdt hij op zoon te zijn. Dan wordt het begrip ook niet meer gehanteerd. Behalve dan voor de statistiek en voor het geslachtsregister enzovoort. Voor de, hoe heet die jongens? Nou ja, doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, dan speelt dat niet meer. En degene die eerst kind was en later zoon werd, zal normaal gesproken blijken uiteindelijk zelf vader te worden. Zodat er een tijd is waarin hij zelf zoon en vader tegelijk is, als alles goed gaat. En uiteindelijk is hij alleen nog vader. En voor mij wordt grootvader en overgrootvader, het is u allemaal van harte gegund. Maar dat blijft gewoon, indien u dat wenst natuurlijk, en dat blijft natuurlijk gewoon vaderschap. Dus waar het nou om gaat is dit, dat het relatieve begrippen zijn. Als er geen vader is, is er geen zoon. En als er geen zoon is, is er geen vader. En zodra een van de twee er niet meer is, houdt die andere functie, die andere positie, zal ik dan maar zeggen, die houdt op. Iemand die geen kinderen heeft en geen erfgenaam heeft, omdat hij ook al geen bezittingen heeft en zo, zal ik maar zeggen, die is op geen enkele manier vader. Zo zit dat. En daarom, laat ik dat dan meteen zeggen, daarom zijn begrippen als vader en zoon volstrekt onvoldoende, inadequaat, om de persoon van God mee te beschrijven. Want God is een absoluut God. God is een eeuwige God, die bestaat van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. God is niet relatief, God is absoluut in zichzelf. Zie. Hij heeft het leven in zichzelf. En daarom kun je termen als vader en zoon misschien ooit toepassen op hem. Dat zou kunnen en dat blijkt ook in de schrift. Maar daarom is het nooit de omschrijving van wie hij in wezen is. Want dat is wat anders. Het is hooguit de omschrijving van een bepaalde verhouding die hij heeft met anderen. Voor de een kan iemand een vader zijn, voor de ander is iemand een zoon of voor mijn wat schoonzoon of achterkleinkind of weet je veel. Maar het zijn relatieve begrippen. En ze zijn bovendien tijdgebonden, daar komt er nog eens bij. In ieder geval is dat zo bij de mens. Dat het tijdgebonden begrippen zijn. En bij God is het trouwens ook zo, want we kennen allemaal dat beruchte vers. Er wordt me eens in de week zeker nagevraagd, hoe zit het met het vers uit 1 Korinthe 15, van de zoon zal het koninkrijk aan de vader overgeven, opdat God zal zijn alles en in allen. Want dan is de vraag natuurlijk, waar is de zoon gebleven en waar is nou de vader gebleven? En dat weet men dan niet. En dat is een probleem, omdat men geleerd heeft te denken in termen als eeuwige vader, eeuwige zoon en zelfs eeuwige geest. En dat voor een deel zijn dat Bijbelse termen. Want eeuwige vader is de term die gebruikt wordt voor de Messias, namelijk vader der eeuwigheid. Eeuwige geest, dat is een twijfelachtige zaak. En eeuwige zoon komt absoluut in de schrift niet voor. Dat bestaat niet. Ik kan het niet helpen hoor, je zit me aan te kijken, maar dat kan ik echt niet helpen. En ik zeg het zelfs met knik in de knieën, want stel je voor dat iemand het nou gevonden heeft. Hè? Het zou kunnen, dus ik kijk u maar eens vragend aan. Bij mijn weten niet. Hebreeën 9 vers 14, ik wil wel even kijken. Maar ik denk dat ik die straks nog moet hebben hoor.
Eeuwige geest.
Dat wordt eeuwige geest genoemd, ja. Ja, inderdaad. Het leven van de eeuwige geest. Ja, daar kom ik nog op. Hè. De eeuwige geest dus wel, ja. Maar dat kan natuurlijk niet anders, want God is geest. En aangezien God eeuwig is, is het dus ook een eeuwige geest. Maar het gaat mij om het eeuwige zoonschap. Want dat is een term die geïntroduceerd wordt, hè.
Dat houdt op.
Ja, nou, daar gaat het nou juist om. Wat ik probeer te vertellen is dat het begrip als vader en zoon geen absolute begrippen zijn, maar relatieve, en daarom zijn ze niet voldoende om een absolute God te beschrijven. Het is niet de aanduiding van zijn wezen, dat kan namelijk niet. Vader en zoon zijn termen die spreken over een bepaalde onderlinge verhouding, en in principe is die verhouding dan nog tijdgebonden ook, want het blijft zo dat de vader meerder is dan de zoon. Och, en daar wordt zo tegen geageerd, want dat is dan niet zo. Dan zeggen ze, ja, maar dat is een vrijwillige onderwerping van de zoon aan de vader. Maar neemt niet weg dat de Heer gewoon zegt, de vader is meerder dan ik. En er is dus onderscheid, waarbij vader hoger is dan de zoon. En als je van de zoon zegt dat hij God is, en dat hij zelfs de enige God is, en dat er niemand meer is, en dat er ook niemand boven hem staat, zit je toch met het probleem dat er boven hem toch een vader staat, en waar is hij dan gebleven? Zie? En zo in de kortste keren heb je een discussie waar je in geen eeuwen, in geen 1500 jaar dus, sinds Nicea, hè, meer uitkomt. Nou, dat was nog langer, maar goed. Dus laten we maar gewoon voortmaken. Ik hoop dat u deze begrippen enigszins begrepen hebt. Het hypothesis zou ik natuurlijk dieper moeten ingaan, omdat het juist de aanduiding is van de positie van de gelovigen. Maar ik doe het bij andere gelegenheden misschien nog wel weer eens. Het gaat erom dat wij ook als wedergeboren mens, als kinderen van God, geroepen zijn tot het zoonschap. Namelijk, de bedoeling is dat wij als minderjarigen, als onmondigen, zouden komen tot volwassenheid, volmaaktheid heet dat in de Statenvertaling. En dat wij vervolgens zouden worden aangesteld als zoon, als erfgenamen. Dat staat allemaal in Romeinen 8, waar staat, indien wij kinderen zijn, zo zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En vervolgens staat er dat wij wachten op de aanstelling tot zonen. Ja, hetzelfde hoofdstuk. En nog een paar versen verder staat dat wij veranderd worden, dat wij namelijk het beeld van God zoon gelijkvormig worden. Want we zijn geroepen tot zoonschap, namelijk opdat we de erfenis ook daadwerkelijk in ontvangst zouden nemen. Niet alleen het voorschot wat we nu hebben, want dat hebben we, een onderpand, het voorschot, maar de volledige erfenis straks in de toekomst, wanneer we officieel tot zoon worden gesteld. Zie? En dat is de vervulling of de voltooiing van het hele proces van wedergeboorte, oftewel wederverwekking, want dat is allemaal precies hetzelfde in de grondtekst. Hè? Want door die wedergeboorte of door wederverwekking, of hoe het maar heet, verwerft God zich erfgenamen. En daarom zijn we erfgenamen. Zie, daartoe zijn wij geroepen. En dat is de betekenis ook van hypothesis. Dat is een Bijbels begrip wat spreekt over het aanstellen officieel tot erfgenaam. Toen de zoon, de verloren zoon, zal ik dan maar zeggen, naar zijn vader ging en zegt, vader geef mij mijn deel, zou je dat kunnen noemen zijn aanstelling tot zoon. Hij neemt het officieel heel bewust in ontvangst. Alleen hij ging een beetje vandoor. Dat had hij nou natuurlijk net niet moeten doen. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over.
Hij kwam weer terug,
natuurlijk. Maar hij had zich een boel ellende kunnen besparen natuurlijk. Er is nog een begrip wat ik in dit verband moet bespreken. Dat is namelijk dat begrip geest. We zullen pas later namelijk die termen hanteren in verband met de Godheid zelf. Dus het begrip geest. Nu is het zo dat geest in de Bijbel weer zo'n heleboel betekenis heeft. Dus net als met vader en zoon. Dat heeft een ontzettende rij betekenissen. Ik heb ergens een boekje liggen. Daar worden 14 verschillende betekenissen genoemd van het begrip geest. En ik denk dat er nog wel meer genoemd zouden kunnen worden. Maar het heeft geen enkele zin. Omdat het, ook als we het uitsplitsen, toch altijd de bedoeling blijft dat we één definitie van het woord vinden. We moeten één begrip vinden van het woord wat past in alle omstandigheden. Bij vader is dat het begrip erflater, bij zoon is dat het begrip erfgenaam, bij verwekken is dat het verkrijgen van een erfgenaam en bij geest is dat alle onzienlijke dingen. De betekenis van het woord geest is gewoon dat het onzienlijk is. Ontastbaar. En dus niet stoffelijk. Niet stoffelijk in de normale, simpele betekenis van het woord. Dat wil zeggen dat het woord geest gebruikt wordt voor God zelf. Johannes 4, vers 24, bij de Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus zegt tegen haar, God is geest. Amen. Niet God is een geest, want het woord een bestaat in het Grieks niet. En als je het vertaalt met God is een geest, is het net alsof er staat God is een spook. En dat kan natuurlijk niet. Ik vind het zo'n rare vertaling eigenlijk, hè. Maar goed, het zal wel oud-Nederlands zijn. God is geest. En dan krijgen we vervolgens dat van Christus gezegd wordt dat hij geest is. Want God is de onzienlijke. En Christus is ook de onzienlijke. Of heb je hem al eens gezien?
In de geest.
In de geest heeft hij hem gezien. Mooi gevonden. Maar inderdaad, in 2 Korinthe 3... vers 17 en 18 staat, de Heere is de geest. En bij de Heere gaat het uitdrukkelijk om de Heere Jezus Christus. De Heere is de geest. Dat is het hoofdstuk waar gezegd wordt dat wij dienen niet in letter, maar in geest. Terwijl van de letter gezegd wordt dat het de wet is, die stenen tafelen. En dan wordt er van de geest gezegd, dat is de Heere. Wij dienen niet de wet, maar wij dienen de levende Christus. En de levende Christus is degene die zich verbergt voor deze wereld. Voor velen van u is dat een bekend begrip. Hij verbergt zich. Hij is zich teruggetrokken uit deze wereld. Hij zit aan de rechterhand Gods. Is daarom in deze bedeling in elk geval de onzienlijke. En daarom wordt hij aangeduid als geest. Nou, dan ga ik maar weer verder. God is geest. Christus wordt geest genoemd. Ook de Heilige Geest wordt geest genoemd. Maar dat had u waarschijnlijk al vermoed. Hoewel dan gewoonlijk daarvoor het lidwoord staat, namelijk de Heilige Geest. En dat is min of meer synoniem aan de Geest Gods.
In Korinthe staat dus dat de Heer is geest, en dat is dus de gebieder. De Heer is geest.
Ja, de Heer, maar het gaat daar echt om de opgewekte Christus. Om degene die nu een naam heeft gekregen boven alle naam, die door de opstanding gesteld is tot Heer en tot Messias. Dus de term Heer wordt zeker daar gebruikt voor degene die het nieuwe verbond in werking heeft doen treden. Want daar gaat het hoofdstuk over, hè, 2 Korinthe 3. Dus Christus is de geest, de Heilige Geest. Oftewel, de geest Gods is uiteraard geest, want hij is de onzienlijke. Verder wordt het begrip geest, zelfs Heilige Geest, gebruikt voor alles wat wij door de Heilige Geest ontvangen hebben aan zegeningen. Want de geestelijke gaven uit bijvoorbeeld 1 Korinthe 14, laat ik dat eens even opzoeken. De geestelijke gaven uit bijvoorbeeld 1 Korinthe 14 vers 2 worden genoemd geesten. In de vertaling niet, tenminste meestal niet, maar in het Grieks wel, pneumata. Dus even kijken. Vers 12 bijvoorbeeld. Alzo ook gij, terwijl gij ijverig zijt naar geesten, ja, geestelijke gaven, maar in feite geesten. Het gaat om de geestelijke gaven, dat wil zeggen de gaven die de Heilige Geest ons gegeven heeft, en die worden geesten genoemd. En dat wordt weer zo genoemd, in elk geval in vers 32... waar immers gesproken wordt over het feit dat weliswaar geestelijke gaven waren, met name die van spreken in tongen in de gemeente van Korinthe. Maar zegt de apostel, je moet dat wel op de juiste wijze allemaal gebruiken, en daar gaan we nou niet op in. Maar hij zegt dan uitdrukkelijk, vers 32, en de geesten, namelijk de geestelijke gaven, de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen. Dat wil zeggen dat de profeten zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en ook voor de uitoefening van hun geesten, namelijk van hun geestelijke gaven. Dus, geest wordt gebruikt voor God, voor Christus, voor de Heilige Geest zelf, voor de gaven van de geest. Daarom ook voor de nieuwe natuur die wij ontvangen hebben door wedergeboorte. En dat is Johannes 3, dat is een heel bekend vers. Johannes 3, vers 6. Waar staat: hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En als wij wedergeboren zijn, zijn we geboren uit de geest. Maar dat wat wedergeboren is, heet geest, want het is onzienlijk. Die nieuwe natuur is niet waar te nemen. En als u nou zegt, ja, maar je kunt het toch wel vaak zien of iemand gelovig is of niet. Dan zeg ik, ja, dat wel, maar daar had ik het dus niet over. Het ging erom of je die nieuwe natuur ook werkelijk kunt zien. De oude natuur kun je namelijk zien. Als de spiegel niet kapot is, hè. Dan kun je er gewoon voor gaan staan, daar zie je je oude natuur. He? En de nieuwe natuur, die kun je daarvan kun je alleen de uitwerking zien. Maar dat staat twee versen verder of zo. Namelijk in vers 8 van Johannes 3. De wind, maar dat is hetzelfde woord als voor geest, pneuma. De geest dus blaast of waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Want wat uit de geest geboren is, dat is geest. En daarom wordt van de gelovigen gezegd, van de wedergeboren mens gezegd, dat de wereld ons niet kent. Of zoals we gelezen hebben uit 1 Korinthe 2, de natuurlijke mens die kan de geestelijke dingen niet verstaan, want hij ziet ze niet. En de natuurlijke mens ziet aan wat voor ogen is, en dat is geen geest. Want geest is per definitie al het onzienlijke. En nou gaan we nog een stapje verder. Want geest is de aanduiding voor al het onzienlijke in de oude schepping. Maar het is bovendien de aanduiding van alles van de nieuwe schepping. Zelfs als dat zienlijk zou zijn. Dan nog heet het geest. Dus u ziet dat het een verschrikkelijk ruim woord is. Ik zal het illustreren. Want in 1 Korinthe 15 vers 45... wordt gesproken over het opstandingslichaam. Het beroemde hoofdstuk over de opstanding, 1 Korinthe 15, vers 45. Daar wordt gesproken over het opstandingslichaam. Je kunt dat zien in de voorgaande verzen. En dan staat daar over de oude mens en de nieuwe mens. En dus over het oude lichaam en het nieuwe lichaam. Over het natuurlijke lichaam en het geestelijk lichaam uit vers 44. Wordt gezegd in vers 45. Alzo is er ook geschreven: de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam, dat is dus Christus in zijn opstanding. De laatste Adam tot levendmakende geest. Waarmee dus de term geest gebruikt wordt voor het zienlijke opstandingslichaam van Christus. Want dat kan, omdat ik er dan toch wat moet bijzeggen, daar schrikt u misschien van, maar het blijft natuurlijk zo dat het lichaam waarmee de Heer opstond uit de dood weliswaar zienlijk was, maar dat was lang niet altijd zo. Nee, want hij was op een gegeven moment wel bij de discipelen binnen en hij zegt, hier kijk maar in mijn handen, maar ze hadden hem niet zien binnenkomen. Zie, want op dat moment was hij onzienlijk. En de nieuwe schepping is voor de oude schepping in principe onzienlijk. En daarom heet de hele nieuwe schepping in zijn geheel geest. En de apostel Paulus gebruikt de term dan ook uitdrukkelijk voor onze nieuwe natuur. Maar niet alleen dat, maar zelfs voor het nieuwe lichaam wat we in opstanding zullen ontvangen. Het heet allemaal geest. Vlees staat als de uitdrukking voor de oude schepping dan in zijn geheel. En geest staat dan voor de nieuwe schepping in zijn geheel. Hoewel het woord geest ook gebruikt wordt voor de onzienlijke dingen van de oude schepping. En je ziet dat daarmee eigenlijk de meeste dingen uit de schrift worden aangeduid met geest. Namelijk het groot deel van de oude schepping. Namelijk voor zover die onzienlijk is, wordt die met geest aangeduid. En de totale nieuwe schepping wordt met geest aangeduid. En omdat het dus een vage uitdrukking is hij nauwelijks te gebruiken om de Godheid mee te beschrijven. En het is wel zo dat in de schrift staat, God is geest. Maar als daar alles mee gezegd zou zijn, dan weten we nog niks. Dan weten we alleen dat we hem niet zien. Nou, dat wisten we al. Maar de apostel zegt, of de Heer Jezus zegt, God is geest en zoek de zulke die hem aanbidden in geest en waarheid. En het aardige is dat hij zegt, God is geest. In de zin van, God is de onzienlijke, de eeuwige, want de onzienlijke dingen zijn nou eenmaal eeuwig en onvergankelijk. Maar hij zegt, en God zoekt dan de zulke die hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat wil dus zeggen dat God zoekt de zulke die hem aanbidden in de opstanding, in de wedergeboorte namelijk. Want geest ontvangen wij in die zin door wedergeboorte. Want wat uit de geest geboren is, is geest. Dat is Johannes 3. En Johannes 4 staat deze uitspraak. God zoekt de zulke die wedergeboren zijn. En die hem vanuit die geest, vanuit die nieuwe natuur aanbidden. Want God is geest en indien wij wedergeboren zijn, zijn wij ook geest. En dan zijn we terug in 1 Korinthe 2. Als wij geest zijn, dan hebben we, dat komt omdat we geest hebben ontvangen van God. En zelfs uit de diepten Gods. Wim. Inderdaad, er wordt over de, dat is de moeilijkheid altijd in verband met het opstandingslichaam van Christus, dat er aan de ene kant staat dat het geest genoemd wordt. Het was in 1 Korinthe 15, het is ook trouwens zo in Petrus, de Petrusbrief. Maar dan staat er aan de andere kant dat als de Heer opgestaan is, dat hij zegt, kijk, ik ben geen geest, ik ben vlees en benen. En dat is dan de vraag. En het punt is dat daar het woord geest dus in een andere context en dus met een andere toepassing gebruikt wordt. Want dat verschil is er wel. Hè? En daar wordt het begrip geest dus gebruikt als de aanduiding voor bijvoorbeeld een spook. Om het dan maar gewoon te zeggen. Uiteindelijk komt het woord ook in de Bijbel voor. Hè? En hij zegt, nee, dat ben ik niet. Ik ben niet de geest van een dode of zoiets. Ik leef. Zie? Maar door de context, door de samenhang waarin het woord gebruikt wordt, wordt dus verklaard wat daar de toepassing is van het oorspronkelijke begrip. En het oorspronkelijke begrip is, het is onzienlijk. En de Heer zegt, nou kijk maar, zienlijk, tastbaar. En daarom, hoe moet ik het nou zeggen? Daarom is het zo dat het woord geest gebruikt wordt voor de totale nieuwe schepping. Niet alleen voor het onzienlijke, maar ook voor het zienlijke. Maar dat komt omdat de nieuwe schepping niet per definitie zienlijk is. In de oude schepping is een geest per definitie onzienlijk. Maar in de nieuwe niet, want die kan zichtbaar gemaakt worden. En dat is het dan ongeveer. Ja, ik zeg ongeveer, want ik weet nog wel een paar vragen voor u om mij nou te stellen. Maar daar wacht ik maar even niet op, hè?
Je hebt ook dus voor, en dat kan je lezen in de grondtekst, pneuma, geest en een pneumatica, geestelijk.
Ja, de pneumaticos is dan dus het bijvoeglijk naamwoord, wordt het dan. En dat wordt gebruikt ook voor het opstandingslichaam, een geestelijk lichaam, namelijk een lichaam dat geest is. En het bijzondere is dus dat het woord geest dan zelfs gebruikt wordt niet alleen in de betekenis van onzienlijk, maar in de betekenis van onvergankelijk. En dat is dus de wezenlijke, echte betekenis die altijd past. Want van de onzienlijke en zienlijke dingen wordt gezegd dat de onzienlijke vergankelijk zijn en dat de onzienlijke eeuwig zijn en de zienlijke vergankelijk. Dat is 2 Korinthe 4 vers 18. Wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dat is dat vers. En geestelijk is het onzienlijke. Maar als je één begrip wil hebben wat altijd past, moet je zeggen het is het onvergankelijke. Want de nieuwe schepping is onvergankelijk. En soms is die wel zichtbaar. Wel zienlijk. Zie? Dus je komt er zover niet mee. In deze oude schepping is het onvergankelijke onzienlijk. En in de nieuwe schepping wordt het onvergankelijk ook eventueel zienlijk. Maar geest heeft dus in de eerste plaats de betekenis van het onvergankelijke, dat wat blijft. En dat is een belangrijke waarheid, omdat dat consequenties heeft voor de eeuwigheid namelijk. Vooral in verband met ongelovigen, de geesten namelijk van ongelovigen. Geest is per definitie onvergankelijk. En daarom is het de belangrijke vraag, waar breng je nou de eeuwigheid door?
Bij Christus.
Ja, jij wel. Wij ook hoor, natuurlijk. En dat is het enige advies wat ik u ook kan geven, mede namens mijn broeder hier. met de treffende naam Rijkenberg. Want, hè? Ja, dat is een Rijkenberg. Berg is koninkrijk en dat is erg rijk. Ja, ik weet het, ik weet het. Goed. Nou, dus als u één woord wil hebben voor geest, dan moet je zeggen het onvergankelijke. En in de praktijk betekent dat in deze wereld dat het is het onzienlijke. En dat zijn begrippen die met elkaar samenhangen. Daarom wordt het woord geest gebruikt voor al deze dingen die ik al genoemd heb. In verband met de Godheid, in verband met de geest zelf, in verband met de gaven van de geest. Het wordt ook gebruikt voor engelen die gewoonlijk onzienlijk zijn. Ja, ja. In Openbaring wordt gesproken over de zeven geesten die voor de troon God staan. Maar het zijn gewoon zeven engelen hoor. Staat hetzelfde hoofdstuk nog. Aan het eind van hetzelfde hoofdstuk, Openbaring 1. Het zijn gewoon zeven engelen. En zo bij Filippus. Wanneer er staat dat. De ene keer staat dat een engel bij hem was. En de andere keer staat dat de geest nam hem weg. En die geest is dan gewoon die engel. Want een engel is een geest, zegt Hebreeën 1, het laatste vers. Staat zelfs zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En dat is een hoopvolle gedachte. Aan de andere kant wordt het woord geest gebruikt voor demonen, boze geesten, machten, gewoon onzienlijke machten. Dus in het algemeen, dus demonen. En verder wordt het gebruikt voor de mens, soms voor de hele mens, maar gewoonlijk voor alleen het onvergankelijke deel van de mens. De hele mens, exclusief zijn lichaam dan. Maar daar hebben we het bij een andere keer nog wel eens over. En een van de meest belangrijke betekenissen of toepassingen van het begrip geest is dan ook leven. Want geest is immers het onvergankelijke en eventueel het onzienlijke. En daarom is het leven. Leven in de diepste betekenis van het woord. Eeuwig leven namelijk. Geest is leven. De Heer Jezus zegt mijn woorden zijn
geest en leven.
Geest en leven. Geest namelijk leven.
En het leven is mij.
En zo komen we vanzelf terecht bij het volgende begrip. Want er is nog een term die in verband met de Godheid gehanteerd wordt. Dat is namelijk de uitdrukking woord. Wanneer men namelijk spreekt over de eeuwigheid van de Zoon. En wanneer men wil aantonen dat de Zoon van eeuwigheid is, dat is merkwaardig, dan gebruikt men echt Psalm 2 niet. Want daar staat van de Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is dus een wat lastige term, een lastige tekst. Dus neemt men een andere, namelijk Johannes 1 vers 1. Waar staat, in het begin was het woord en het woord was God. En bij God en het woord was God. Maar het is natuurlijk toch zo dat daar het hele woord Zoon niet staat. Zie. Tenminste, ik heb het nou zo vaak gelezen, maar ik zie het niet. Daar staat het begrip woord. En de vraag is nou dus eigenlijk, aangezien het begrip woord gebruikt wordt in verband met de Godheid, meestal zegt men dan voor de tweede persoon van de Godheid, dat is een manier van tellen die mij volslagen onbekend is trouwens, maar daar komen we nog op, is de vraag, wat is eigenlijk dan woord? En je kunt wel zeggen dat de Zoon het woord is. Dat is ook zo. De Zoon van God is het woord van God. Maar het is nog maar de vraag of het woord van God ook inderdaad de Zoon van God is. Want dat is lang niet altijd zo namelijk. Want als wij praten over het woord van God, weet ik niet hoe u dat hebt. Maar ik denk altijd eerst gewoon aan mijn Bijbel. Maar die Bijbel is niet de Zoon van God. Tenminste, we moeten weer een vreemde betekenis geven aan het woord Zoon. Dan moet je zeggen, het is van God voortgebracht en dus zijn zoon. Maar dat is het natuurlijk niet, want de Bijbel is geen erfgenaam van God. Dus dat klopt niet. Woord is niet per definitie zoon. Dat de zoon het woord van God is, dat is wel waar. Maar daarom hoeft het andersom nog niet waar te zijn. Hè? Dus het oude voorbeeld van een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Hè? Goed, dan is dat weer geregeld.
Maar wel vlees geworden woord.
Ja, nee, daar gaan we het nou even over hebben. Het punt is dat hij pas later vlees werd. Dat wil zeggen, hier wordt het begrip woord gebruikt voor de persoon van God zelf. Want er staat niet alleen het woord was bij God, maar er staat het woord was God. Toch staat er bij God. Dus een uitdrukking die gebruikt wordt voor God. En de vraag is nu, is heel simpel, wat betekent woord? Wat is dat voor een ding? Dat is een belangrijke waarheid en daarvoor gaan we niet naar Plato deze keer. Ja, die heeft er ook al wat een en ander over gezegd. Wat is dat eigenlijk? Logos. Maar we gaan in de eerste plaats, dat is een schip, maar dat wist u natuurlijk. Maar de vraag is, Wat betekent het in de eerste plaats in het Hebreeuws? Nee, in het Hebreeuws. We gaan terug naar het Oude Testament, waar God spreekt. En wat is nou eigenlijk woord? En dan blijkt, dat zeg ik u dan op voorhand voor het gemak en vanwege de tijd, dan blijkt dat het woord dabar, woord namelijk, dat de betekenis heeft van expressie. En dan zeg je, dat klopt, want een expressie is een uitdrukking, een uitdrukking is een woord. En dan zeg ik, ja, inderdaad, dat klopt, alleen zo bedoel ik het nou niet helemaal. Ik bedoel, de woord is expressie, ook los van de taal. Al wat zich uitdrukt, nee, ik moet anders zeggen, al wat uitgedrukt wordt, is woord. Expressie, dat is uitdrukking. Hè? Ex is uit en pressie is druk. Hè? Dus een expressie is een uitdrukking. Maar niet alleen in de taal is dat zo. Want het begrip dabar in het Hebreeuws, wat meestal vertaald wordt met spreken, of met zelfstandig naam het woord, heeft wel degelijk ook de betekenis van een ding. Een voorwerp, een zaak namelijk. We zeggen soms ook, soms wordt dat geleerd, dat het niet alleen betekent woord, maar ook daad. En dat daarom woord en daad gelijke dingen zijn. Dat woorden en daden dus bij elkaar horen. En toen hebben ze een voetbalvereniging opgericht, geloof ik, vroeger ooit eens. Maar dat was niet belangrijk, hè? Nee. Maar ik zal je vertellen waarom ik dat nou aanhaal, dat van geen woorden, maar daden. Want het blijkt namelijk, dan moet ik even in mijn lijstje spieken, dat het begrip woord, dabar, niet alleen vertaald wordt met woord of daad of ding of een zaak of zoiets, maar het wordt ook vertaald met een bal. Gewoon een bal. Dat is maar één keer, dat weet ik wel, maar het komt voor. Dat is Jesaja 22, laten we die dan maar opzoeken, omdat er wat extreme versen zijn natuurlijk. Jesaja 22 is dat expressie in de zin van de verleden tijd, maar dan is hij lek, hè? Dan was het vroeger een pressie, hè? Maar dan is de druk weg. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Een bal is zo'n ding waar in het midden, in het hart, in het centrum, druk is. En het leer wat er omheen zit, zal ik dan maar zeggen, van een goede voetbal, die wordt dan uitgedrukt naar alle kanten. En daarom, het is expressie. En je ziet, je kunt wel zeggen, dabar is woord. Of een ding, of een bal. Maar dat is niet zo. Je moet je conclusie trekken en zeggen, woord is dus iets wat uitgedrukt wordt. Vanuit een centrum. We heten niet voor niks hier, het Nederlands Bijbelstudiecentrum. Hè? Daar hoort iets van uit te gaan. Wel, dat is nou het hele punt, dat het woord is een bal. Verder is het zo, voor sommigen nu weten dat wel, dat de schepping in feite ook een bal is. Precies zo'n soort voetbal. En inderdaad, die schepping is tot stand gekomen door het woord van God. Het kan niet mis, als dat woord komt, dan heb je een bal. Dan heb je een uitdrukking van binnenuit. Dan heb je een uitspansel. Om dan Genesis nog maar eens aan te halen, want dat begrip heeft hij direct mee te maken. Rakia, het uitspansel. Dus het wordt vertaald met bal. En een paar hoofdstukken verder, nu we er toch zijn, in Jesaja 29 vers 3. Daar staat, want ik zal een leger in het rond om u slaan. En hier is het vertaald met rond. In het rond. Want je kunt nu helemaal niet vertalen met in het woord. Of in het ding of zo. Of in de daad. Maar het is gewoon in het rond. Rondom u heen. Dus nog steeds de gedachte van een cirkel of een bol die van het midden uit uitgedrukt wordt. En dan is er nog een andere vertaling van dit begrip. En die komt erg veel voor in de Bijbel. En dat is dan die van geslachten. In al uw geslachten, in al uw generaties. Genesis 6 vers 9 bijvoorbeeld staat geslachten en dat is precies datzelfde woord. Ik moet er nog één ding bij zeggen, voor het geval dat u het inderdaad allemaal nakijkt. Ik heb het niet over het woord dabar als zodanig, maar ik heb het over de wortel waarvan het afgeleid is. Daar moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Dat wil zeggen, er zit één letter verschil in. Het is een dalet, een wauw en een resh. Dat is het, hè? Maar daar komt het woord dabar vandaan. En je zult zien als je die beide woorden, namelijk die wortel en het begrip dabar met elkaar vergelijkt, dat je op dezelfde betekenis uitkomt. Want een van de vertalingen van dabar, en nu heb ik het echt weer over dabar, is bijvoorbeeld ook pestilentie. Het woordenboek zegt er trouwens over, het is eigenlijk builenpest. En dan zijn we weer helemaal thuis, want dat is wat zich uitdrukt. Dat wat uit het lichaam als het ware uitgeperst wordt. Zie? Dus, om even te recapituleren, dabar of woord staat voor het spreken, want het wordt uitgedrukt. Het staat voor daden die iemand doet, want dat is ook waarin hij zich uitdrukt. En het staat voor pestilentie, want ook dat wordt uitgedrukt via de huid. Het staat voor een bal die uitgedrukt wordt vanuit het centrum. Het staat voor het rond, in de zin van een omsingeling. Het staat voor geslachten, want dat wordt ook uitgedrukt. Klinkt wat gek, maar het komt nou eenmaal ergens uit voort. Zie? Nou, en dan weten we dat. Dus woord is uitdrukking. En als het dus staat dat in de beginnen bij God het woord was, of dat het woord in de beginnen bij God was, betekent dat dat God zich van de beginnen af heeft uitgedrukt. Naar buiten uit, van mijn part in de zin van die bal, en dan praten we inderdaad over de schepping, maar dat lichten we echt vandaag niet nader toe. Maar je kunt ook zeggen, hij drukt zich uit in bijvoorbeeld degene die wij kennen als de zoon. Maar eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat hij zich ook uitdrukt in of via de geest. Al was het alleen maar dat van het woord van God gezegd wordt dat het door de geest van God is voortgebracht. Dus hoe dan ook, bij woord moet je niet direct denken aan een van de zogenaamde personen van de Godheid meteen. Maar bij woord moet je denken aan dat iets vanuit een centrum, vanuit het onkenbare, vanuit het ondefinieerbare, vanuit het onzienlijke zich uitdrukt en daarom zienlijk wordt. Het is een uitdrukking vanuit een middelpunt en een punt wordt verondersteld geen afmetingen te hebben. Een punt is alleen een theoretische zaak en geen praktische zaak, dat is het eigenlijk. Hè? En daarom als er staat God is woord, of het woord was bij God en het woord was God, wil dat zeggen dat God zich van de beginnen heeft uitgedrukt en vervolgens dat God de zich uitdrukkende God is. Dat God zich per definitie uitdrukt, zich kenbaar maakt. En daarom is het zo jammer als mensen altijd maar zeggen van ja, maar je kan die dingen niet weten, die zijn zo heilig, die zijn zo moeilijk te bevatten. Dan zeg ik altijd maar ja, als we het eerst ingewikkeld maken, is het daarna niet meer te begrijpen. En u kent mijn spreuk, als ik het niet begrijp, dan klopt het vast niet. Maar u wist dat ik arrogant was. Dus daarom durf ik dat wel te zeggen. Als het niet meer begrijpen kunt, dan zit er iets verkeerd. Dan is er ergens een fout gemaakt. En zo is het nou maar net. En dat geldt dan ook in verband met de persoon van de Godheid. En dat is precies waar ik het dan ook nog over wil hebben vanmorgen. Namelijk over het begrip persoon. Daar zijn we heel gauw mee klaar. Want persoon komt in de Bijbel voor zover ik in de gauwigheid gezien heb, alleen in de zin van dat God geen aannemer des persoons is. En we weten allemaal dat het betekent. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God is geen aannemer des persoons, waaruit volgt dat de persoon niet het wezen niet het wezen zelf is, maar het is de buitenkant van het wezen. En daarom het begrip persoon is sterk verwant aan het begrip woord. Ik zal u dat illustreren. In de eerste plaats, om van achter naar voren te beginnen. Persoon, dat is het woord wat men geïntroduceerd heeft in het kerkelijk leerstuk der drie eenheid. In de tijd die 1500 jaar terug, weet u wel. En dat ging toen allemaal in het Latijn om een of andere reden. Dat komt omdat het ging om de Rooms-Katholieke Kerk. En het Romeinse Rijk had nog eenmaal als voertaal het Latijn. Dus was het in de kerk ook zo. En het woord persoon daarin komt van twee andere woorden, namelijk per. Sono, en per betekent door, en sono betekent dat het klinkt. En persoon is dus iets te maken heeft met het doorklinken. Er klinkt iets doorheen. Een persoon is een ding waar wat doorheen klinkt.
Het galm
doorheen,
niet
zo. Ja, nee, zo was het niet hoor. Nou heb je misgegokt. Nee, maar er komt nog een herkansing. Om interessant te doen heb ik het Latijnse woordenboek er eens bijgehaald. Die heb ik me ook eens aangemeten. En dan blijkt de eerste betekenis van het woord is masker. Ik zeg u gewoon wat in het woordenboek staat. Heel simpel, hè? De eerste betekenis is masker. Want het wordt gebruikt voor het masker van toneelspelers. Die zich gauw even verkleden achter de coulissen. En die zetten een ander masker op om vervolgens een andere rol te spelen. En hun stem klinkt daardoorheen, zal ik dan maar zeggen. En daarom heet het een persoon, een persono, namelijk een masker. Want het klinkt daardoorheen. En vandaar dat het woord gebruikt wordt voor niet alleen het masker wat de acteur op heeft, maar het wordt gebruikt voor de rol die de acteur speelt, want dat is eigenlijk hetzelfde. Want het doet een masker op in overeenstemming met de rol die hij speelt. Zie? Als je voor Satan speelt, zou ik maar zeggen, dan moet je masker op met twee van die bokshoornetjes erop. U kent dat wel, hè? En met zo'n sik eronder uit. Nou. Ja, dat is een raar voorbeeld, maar ik hoop dat u zich dat beeld even kunt voor de geest halen. Dus het persoon is een masker en daarmee de rol die de acteur speelt zelf. Dus de rol die hij voert. En vandaar dat van toneelstukken ook gezegd wordt dat het een stuk is voor zoveel personen. En zelfs vaak voor zoveel personen en zoveel stomme personen. Want dat zijn personen die niet doorklinken, oneenvoudig, omdat figuranten zijn en ze moeten hun mond houden. Achter dat masker. He? Ze mogen alleen zichzelf mopperen, maar de zaal mag het niet horen. Dat is het eigenlijk. Dus vandaar dat het woord persoon uitdrukkelijk gebruikt wordt in de toneelwereld van oudsher. En dat is nog zo. En dus het is een stuk voor personen. En daarom is de derde betekenis nog steeds volgens hetzelfde Latijnse woordenboek, is dat het de persoonlijkheid weergeeft van de mens op een bepaald tijdstip. Namelijk, letterlijk uit het woordenboek, namelijk zijn leeftijd, zijn positie enzovoort. Dus persoon is niet het wezen zelf, of die mens zelf, maar het is zijn omstandigheid, namelijk hoe hij zich naar buiten uit vertoont. En het heeft te maken met leeftijd en positie enzovoort. Kortom, het heeft te maken met de rol die hij speelt, of zullen we gewoon zeggen, het heeft te maken met het masker wat hij zich in het leven heeft opgezet. Want dat is het. En persoon is dus de buitenkant der dingen. Nou, dat volgens het Latijn, en dan gaan we even volgens het Grieks. Dat is het pros, prosopon, en dan wordt het letterlijk vertaald met dat wat aan de voorkant gezien wordt. En het is dus precies hetzelfde. En dit is de fundamentele betekenis volgens het woordenboek. Hè? Dat wat aan de voorkant gezien wordt. En daarna worden toepassingen gegeven. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. Zo gaat het in een woordenboek. Nummer 1 is gezicht, gelaat. Dus dat wordt aan de voorkant gezien. En u weet, de meeste gezichten van de natuurlijke mens zijn gewoon maskers. Waardoor ze zich niet uiten, maar waarachter ze zich verbergen. Hè? Vervolgens is het woord persoon in het Grieks het woord voor de snavel van een vogel. Dat wat aan de voorkant gezien wordt. Nou, als je wel eens een neushoornvogel gezien hebt, weet je waarom het zo heet, hè? Dat wat aan de voorkant gezien wordt. Daarom wordt het gebruikt voor het front, de voorkant, het front van bijvoorbeeld een leger. Dat is een persoon. Dus als iemand naar het strijdtoneel gestuurd wordt, dan wordt hij gestuurd naar het front. Kortom, naar de persoon. Want zo heet dat dan. Daarna wordt het overdrachtelijk gebruikt voor het uiterlijk, de buitenzijde van allerlei mogelijke dingen. Maar voor de oppervlakte. En dat betekent dus dat het woord persoon in feite gelijk is aan het Hebreeuwse panim, namelijk ponem in het Jiddisch. Of pnee is het eigenlijk in het enkelvoud dan. Maar het wordt steeds vertaald met aangezicht, het aangezicht Gods. De buitenkant van God. Daar waar je tegenaan kijkt als God zich vertoont. En soms is dat zelfs de achterkant dan, hè? In het geval van Mozes. Heel goed, ja, inderdaad. Dus, vijfde betekenis in het Griekse woordenboek. In het Griekse woordenboek, sorry. Ja, ik verspreek me wel eens. De vijfde betekenis is die van letterlijk uitdrukking. Dat wat uitgedrukt wordt, van binnenuit wat naar buiten komt. Uitdrukking. En dan de zesde betekenis is masker. De zevende betekenis is persoon, zoals we dat in het Nederlands blijkbaar kennen om een of andere reden. En uiteindelijk is het dan de de aanduiding van de hele mens. Maar dat is pas de 8e betekenis van het woord en de laatste betekenis van het woord in het officiële oude en dus Bijbelse Grieks. Dat is de allerlaatste toepassing. Maar ik heb er geen enkele tekstverwijzing van die lui bij gekregen. Dus waar ze dat vandaan hebben is mij volstrekt een raadsel. Volgens mij komt het namelijk zo niet voor in de Bijbel. Maar dan gaan we nog verder, want ik laat er geen gras over groeien. Dan hebben we nog het woordenboek van meneer Van Dalen. Ik heb er nog maar twee. Hè, van die twee grote woordenboeken van Van Dalen. En Van Dalen, dat is dus Nederlands woordenboek, mensen. En wat zegt meneer Van Dalen? Die zegt, nummer 1, de betekenis van persoon is het masker van een toneelspeler. Precies hetzelfde. Als eerste betekenis niet een mens, maar als eerste betekenis het masker van een toneelspeler. En hij splitst dat op. 1a is het masker van een toneelspeler en 1b is de rol die hij speelt. Net als in het Latijn dus. Maar dat is de Nederlandse betekenis van het woord persoon. Niet, die heb ik bepaald, daarom ik doe het nooit woordenboeken gebruiken. Maar ik doe het expres om te laten zien dat ik het niet uitgevonden heb. Persoon is het masker van een toneelspeler, vervolgens de rol van een toneelspeler. En Van Dalen geeft het dan ook bij, dat verhaal van een toneelspel is een stuk voor zoveel personen en zoveel stomme personen. Dat staat in het woordenboek van Van Dalen, daar heb je het verhaal. Nou, dan de tweede betekenis van het woord in het Nederlands is dus een zelfstandig optredend menselijk wezen. Niet een zelfstandig menselijk wezen, maar een zelfstandig optredend menselijk wezen. En optreden is inderdaad wat een acteur doet, maar wat elk mens ook doet, zodra hij zijn jas aantrekt en naar buiten gaat, bij wijze van spreken, hij treedt op. Zodra iemand anders hem ziet, treedt hij op. En dus heeft het te maken met zijn uiterlijke omstandigheden. Maar het is niet het wezen zelf, het is alleen zijn buitenkant. Hoe hij zich namelijk uitdrukt. En vandaar, punt 3, volgens meneer Van Dalen nog steeds, is het de aanduiding van iemands lichamelijk wezen, niet iemands wezen. Er staat letterlijk in het woordenboek, het is het menselijk wezen of lichaam, hebben de rechten en plichten die door de wet erkend worden, namelijk rechtspersoon. En dan gaat het dus inderdaad weer niet om een wezen als zodanig, maar om een of andere organisatie. Die voor de wet erkend wordt. Het gaat om het optreden naar buiten. Je moet een rechtspersoon zijn om wettelijke overeenkomsten te sluiten enzovoort. Dus daar gaat het om. Daarna wordt het woord persoon gebruikt in verbindingen. In de uitdrukking bijvoorbeeld in eigen persoon of zoiets. En dan heeft het de betekenis van zelf. Dat is mijn broer in eigen persoon. Dat betekent dat is mijn broer zelf. Zie, nou, verder weet je dan nog niks. Dan weet je iets over onze relatie, maar verder ook niet. Hè? En dan moet u opletten. Dan hebben we nog geen betekenis gehad van het woord waarbij het zou slaan op het menselijk wezen als zodanig. En het komt ook niet hoor. Want nou komen we bij punt 7 in het derde woordenboek waar we mee bezig zijn. Namelijk van Van Dalen. En dan staat er punt 7. Elk van de drie onderscheidingen of bestaanswijzen van het goddelijk wezen. En ik zou u adviseren, streep dat nou maar door. Want wat betekent het nou? Niks. Wat meneer Van Dalen zegt en wat alle andere woordenboeken trouwens onderschrijven, is dat het woord persoon een heel eigen aparte betekenis heeft in dit verband in de theologie. Maar wat die betekenis is, weet niemand. Durf ik rustig te zeggen, dat weet niemand. Ik heb een hele stapel literatuur, theologische literatuur, doorgeworsteld de laatste maanden. Het was een verschrikking. Maar niemand heeft mij kunnen vertellen wat ze er zelf onder verstaan. Maar ze zeggen allemaal, ja, persoon, maar dan niet in de normale betekenis van het woord. In een aparte betekenis. Maar welke dan? Nou, die is er niet. Dus streep het maar door. Het wordt gebruikt zonder dat afgesproken is wat het betekent. Zie? Nou, dan kun je het dus niet gebruiken. En als je het al gebruikt, dan zou je moeten zeggen, dan moet je de oude klassieke woordenboeken nemen uit 325 van onze jaartelling, de tijd dat men dit leerstuk heeft opgesteld. En dan blijkt dat persoon in elk geval alleen maar betekent dat wat zich uitdrukt, de buitenkant van iets. Als we dus spreken over de personen van de Godheid, hebben we het over de manier waarop hij zich aan ons openbaart. En dan moet u niet meteen over openbaren struikelen, want ik weet ook wel dat een geest nou juist niet openbaart, maar ik weet zo gauw even geen andere term. Het gaat erom dat het te maken heeft met de wijze waarop God zijn kracht gebruikt.
Uitdruk van zijn zelfstandigheid.
Nou, en dan hebben we nog één betekenis van het woord persoon voor de volledigheid. Dat is namelijk dat je nog een eerste en tweede en derde persoon hebt. En daarom klinkt het ons zo goed in de oren. Want we hebben dat op school moeten leren bij de grammatica. Dat eerste, tweede persoon enkelvoud. En eerste, tweede, derde persoon meervoud. Maar dat is een grammaticale aanduiding voor ik, jij en hij. Of wij, jullie en zij. En die termen klinken ons zo goed in de oren dat we ze dus ook maar heel gemakkelijk gebruiken in verband met de persoon van de Godheid. Maar daar heeft het niks mee te maken. En dat is het gevaar ervan. Ik hoop dat u dat onder ogen ziet. Dus vandaar dat het woord persoon in alle talen uitsluitend en volgens de officiële woordenboeken, niet volgens mij, maar volgens de officiële woordenboeken van die talen, spreekt over dat wat zich naar buiten toe uitdrukt. Manifesteert, mag ik eigenlijk niet zeggen, omdat het voor geest kun je dat niet zeggen, maar het is dat wat zich naar buiten uitdrukt en zich vervolgens op een of andere wijze doet kennen, want geest doet zich wel kennen, zoals we zojuist gelezen hebben. Gij hoort zijn geluid namelijk.
Amen.
Zie? Nou, dat is geest. En het is dus een hoogst twijfelachtige zaak dat dit woord in de theologie gebruikt wordt in een betekenis waarvan die niemand kent. Werkelijk, die kent niemand. En daarom is het onzinnig om het woord te gebruiken, want niemand begrijpt je. En we zullen het dus ook in feite zoveel mogelijk zien te vermijden. En in ieder geval blijft duidelijk dat waar het woord in de Bijbel voorkomt, spreekt het over de uiterlijke dingen. God is geen aannemer des persoons. God ziet niet op de buitenkant. God ziet namelijk op het wezen zelf, op het innerlijk. En daarom is het innerlijk juist geen persoon.
Halleluja.
Zie? Nou, tot zover. Want dan zullen we vanmiddag eens een begin maken met de behandeling van de diverse schriftplaatsen die over de Godheid als zodanig spreken.